Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Er lag sergeant zeg maar, zonder been daar, weet je wel. En ik snapte niet direct wat ik zag, tot ik die klik kwam, zeg maar. En alles lijkt ook redelijk vertraagd op dat moment of zo. Dat het allemaal vertraagd binnenkomt.
Welkom bij Delta Tango, de defensie- en veiligheidspodcast van de Telegraaf. Mijn naam is Sylvain Schoonhoven, verslaggever Defensie en Terrorisme. Bij ons in de studio vandaag is veteraan Robin Imthoorn, een man met een bijzonder verhaal. Die binnenkort ook een onmenselijke prestatie gaat leveren. En aan zijn zijde is Kees Wijburg, die zich inzet voor het Fonds Gehandicapte Sport en gericht is op het terrein van defensie.
Ja.
Robin, om even met die bovenmenselijke prestatie te beginnen. Wat ga je doen?
25 uur lang eigenlijk, voorwaarts met een rugzak van 45 kilo. Dan ga ik voornamelijk speedmarsen doen.
25 uur ga jij achter elkaar speedmarsen.
Ja, dat is het plan inderdaad. Er zitten wel kleine pauzetjes natuurlijk, want ik moet wel een beetje optoppen hier en daar. Maar dat is wel, ja, dat ga ik doen.
Ja, nou, dat lijkt me een vermeldenswaardige prestatie. De gedachte alleen al doodvermoeiend lijkt me. Maar goed.
Ja, en het boezemt me soms ook wel eens een beetje angst in hoor. Maar
we komen er straks even op terug of je daar überhaupt op kunt voorbereiden en zo ja, hoe. Maar eerst even, want je doet het natuurlijk niet voor niks. Dat heeft te maken met jouw achtergrond. Jij bent in Afghanistan geweest, hebt daar het nodige meegemaakt. En dat speelt een rol bij waarom jij dit aanpakt. Vertel eens, wat wacht jou in Afghanistan?
Ik werk dan bij het Korps Mariniers nog steeds. En ik heb een aantal missies gedraaid, waarvan onder andere Afghanistan, waar ik twee keer geweest ben. In 2009, 2010 ben ik dan in Uruzgan geweest. En dat is natuurlijk voor velen wel een bekende missie, ook voor het nieuws. En dat is toch in mijn geheugen een ander soort missie dan die ik gedraaid heb. Het was vaak daar niet van oké, wat gaat er gebeuren? Of weet je wel, of er gebeurt wat. Maar er gebeurt altijd wat. Kom je onder vuur, ligt er een bermbom begraafd voor je. Er is altijd wat aan de hand.
Ja. Want jij zat daar op een kleiner kamp, neem ik aan.
Ja, kijk, we zaten vanuit Kamp Holland. Maar we hadden onze eigen marinierskamp, zeg maar kop de bar. En voor de rest gingen we eigenlijk door het land heen.
Ja. Toen je daarheen ging, had je toen een idee van ik ga daar bijdragen aan vrede en veiligheid? Of was het de kameraadschap die je deed besluiten om te kiezen voor die missie?
Ja, ik denk niet vrede en veiligheid dat het mijn speerpunt was toen ik daarheen ging. Dat is wel misschien een meer onderbewuste onderliggende gedachte waar ik ooit voor defensie heb gekozen. Maar één is, je gaat samen, je gaat dingen doen. Maar twee is, je traint al die tijd. En dan mag je je training eindelijk inzetten. Dit is dan wat je wil doen. Dat voel je. Ja, ik weet niet, je kan dat moeilijk uitleggen, maar dat voel je van binnen. Het is hetzelfde van oké, er wordt nu op de knop gedrukt. Ja, let's go, weet je wel, laten we gaan.
Wat was jouw eerste indruk toen je daar kwam?
Ik was in 2015 al geweest in Afghanistan, dan een ander gebied. Mijn eerste indruk was toen we echt de poort uit gingen voor de eerste keer, dat het wel een stuk armoediger was dan die keer dat ik daarvoor was. En daar was echt, ja, in Oorskom bijna niks.
Ja, je draaide daar je missie, je ging op patrouilles, neem ik aan. Kwam je in gevaarlijke situaties terecht, al snel?
Nou ja, je neemt natuurlijk over van een club die daarvoor zat. We namen het over een andere club mariniers. En die eigenlijk, die zeiden al, we hebben heel veel engeltjes gehad. We hebben heel veel geluk gehad. We hopen dat jullie ook dat geluk hebben. Dus dat zet je mind wel een bepaalde manier van oké. Maar de eerste weken was het relatief rustig. Er is ook wel een paar keer gevuurd over ons heen. En we hadden wel raketinslagen, dat soort dingen. Maar daar maak je niet zo druk om. Tot we eigenlijk na 3 weken in het gebied zaten. En echt wat meer gingen, een operatie gingen van 2 weken. Waar we wat meer gingen pushen, zeg maar. Daar waren 2 IED-aanslagen waar collega's gewond raakten direct, waar ik bij betrokken was. Ja.
Je zegt van, je ging pushen, wat houdt dat in? Je gaat wat meer druk uitoefenen op die vijand die zich verborgen houdt of zo?
Ja, een beetje uitlokken in het gebied waar ze zitten. Je krijgt natuurlijk intel, al die intel die verzamel je en dan komt daar een plaatje uit van oké, daar zitten ze, weet je wel. Daar moeten ze zitten en je krijgt ook wat meer gevoel in het gebied ook, zeg maar. En daar kwam uit van oké, dat is het gebied waar we eigenlijk een beetje moeten drukken, want daar zit de Taliban, zeg maar.
Ja. Dus je gaat er dan heen om te kijken of je misschien een vuurgevecht kan uitlokken of dat je ze kunt verjagen? Of
ja, uit het gebied jagen, eigenlijk wegduwen. Informatie verzamelen natuurlijk tegelijkertijd, weet je wel. Dat is wat je daar doet. En ja, een uitlokken van, zeker. Ja.
Hoe ging dat toen jullie daar heen trokken?
We kwamen in een rest overnight terecht, zeg maar. Dus dan blijf je daar met je voertuigen op een hoge grond staan. En we gingen dat gebied in. En normaal heb je altijd die kindjes, weet je wel, die zeggen gedag, je doet hoofd, schouders, knieën, tenen en dat soort shit allemaal. Maar op een gegeven moment werd het heel stil. En dat was de eerste keer dat ik merkte, oké, dit is anders. Je krijgt zo'n onderbuikgevoel. En ik weet nog dat wij deden veel te voet, zeg maar. Dwars door akkers heen, overal, want dan kom je overal. Maar toen werd het opeens doodstil.
Vrouwen en kinderen die wegtrekken, hè, dat was altijd een teken van, is niet, iets niet pluis.
Ja, ja, en ook dit gewoon heel erg de blik van de mensen die er waren. Weet je, kijk, de Taliban is niet zo van, ik loop hier met een wapen en je ziet ze, weet je, oh, dat is Taliban. Nee, ze vermengen zich natuurlijk onder bevolking. Als je dan langs bevolking loopt, dus langs mannen, die toch een andere blik naar je. En meer als je zegt, je ze groet, maar ze groeten niet terug. En je krijgt een soort van afgunst, dan weet je, dit is niet in de haak, zeg maar. Ja, ja. Je bent hier niet welkom.
Was je bang toen of niet?
Nee, niet direct bang. Ik denk dat niet is. Want je bent gewoon een soort van je dingen aan het doen met z'n allen. Maar je wordt wel wat waakzamer. Dat is meer, denk ik, de juiste omschrijving.
Ja. Wat gebeurde er toen? Wat je gebied in? En...
Ja, we waren op een gegeven moment meerdere patrouilles in datzelfde gebied aan het doen, zeg maar. Dus we bleven een beetje op de statische plek, maar wel in beweging. Wel een beetje onverwacht te blijven. En op een gegeven moment lopen we de hoek van een kwala om. En dat is zo'n klein huis, zeg maar. En toen ineens was een rotklap, bam. En toen, dus ik liep als eigenlijk achterste man. En ik sloot snel aan naar voren. Je gaat drillmatig, ga je dekking zoeken, kijken wat het is, weet je wel. Ik weet dat het adrenaline omhoog kikt. Ik vond het eerst heel vet. Ik denk, oeh, er gebeurt wat, weet je wel. En we gaan dingen doen. Maar toen zag ik dus, maar uit die stofwolk van die knal, zeg maar, kwam een sergeant uitlopen. Mijn sergeant van onze geweergroep, die eigenlijk onder de scherven zat en riep nog over zijn radio, IED, IED. En die was eigenlijk voor het eerst dat wij...
ID is een bermbom, hè? Even voor de luisteraars die de term niet kennen. Een improvised explosive device is een bermbom.
Ja, precies. En die kwam uit die rookwolk rennen. En dat was eigenlijk voor het eerst dat we geraakt werden op die manier. En dan ga je eigenlijk een soort drillmatigheid in en doe je ding. En uiteindelijk hebben we nog lui opgepakt, et cetera. En de sergeant moest afgevoerd worden met helikopter. Maar je zit nog in dat gebied. En het gebied waar je dan in bent gekomen is dan totaal anders waar je uitgaat, weet je wel. Er wordt nog een RPG op je afgevuurd, et cetera. Dus het is, en je gaat terug ondertussen naar die rest overnight probeer je terug te bewegen. Want het wordt ook weer bijna donker, weet je. Dus het is...
Maar zo'n ID-aanval op dat voertuig... Dat was, ja, dat liep niet goed af voor...
Waar ik nu over vertel waren te voet nog. Dus dat was eigenlijk tijdsbestek van 3 dagen. De tweede dag zijn we eigenlijk in hetzelfde gebied gebleven. Deed normaal gesproken nooit op dezelfde plek. Want je moet natuurlijk nagaan dat als jij op dezelfde plek staat... dat geeft je tegenstander de mogelijkheid om veel om jou heen te doen. Want die kent het gebied ook beter. Dus die kan een ring van IED's eigenlijk om jou heen gaan leggen... van het moment dat je wegloopt.
Ja.
Maar we bleven wel, want we weten van oké, we zitten in het juiste gebied... en hier moeten we duwen. Nou, dat hebben we de tweede dag ook veel meer gedaan... Waarbij we de derde dag terug zouden gaan naar een andere plek, zeg maar. Om daar weer verder de patrouilles te gaan doen. En nou ja, we gaan terug en heb je standaard procedures. En toen vonden we dus een IED die was verstopt precies op zo'n choke point, zeg maar. Een punt waar je dus doorheen moet. Nou ja, logisch dat er daar eentje ligt. En eigenlijk op het moment dat ik... Ja, de procedure allemaal in hetzelfde spoor blijven natuurlijk. Want dan verklein je de kans dat je in ieder geval op eentje rijdt.
Want toen waren jullie te voet of met een voertuig?
Toen waren we in het voertuig, gingen we weer verder. Dus. En al die voertuigen was eigenlijk standaard procedure. Wil je het voertuig even gidsen dat hij in het juiste spoor blijft. Dus werd er maar Robin wil even uitstappen, voertuig gidsen. Ik zeg prima. En dat doe ik. En dat gaat om zo'n panzervoertuig. 2 van die bakkies, zeg maar. Een Viking heet dat. En eigenlijk op dezelfde positie als waar wij stonden, kwam zo'n MB oprijden, zo'n Jeep. En die rijdt dezelfde plek op en in één keer echt een klap. Als ik nog nooit meegemaakt heb. Dus echt, ik voelde het echt in mijn borst en in mijn lichaam, zeg maar, naar achteren. En ik zie zo die Jeep, die MB de lucht in getild worden alsof het niks is, zeg maar. Dan denk ik, oké, wat de fuck, weet je wel. Daar stonden wij net en iedereen zal wel dood zijn die daar is. Nou, op dat moment zie ik mijn corporaal nog over de hoge grond eigenlijk die kant op rennen. Gelijk daar naartoe. En ik heb toen de medische tas gepakt en ben ook die kant op gegaan over de weg. Terug waar we net vandaan kwamen.
Je denkt natuurlijk van, wat ga ik daar aantreffen?
Ja, ik weet toch wel dat ik een moment heb gehad... dat ik heel veel bij het voertuig gezeten heb. Dat ik dacht van, oké, ga ik hier naartoe? En toen dacht ik, ja, ik ga hier naartoe. Want ik weet, het is een medische tas en ik ga kijken wat ik ga doen. Dat weet ik op dat moment nog niet. En dan, wat ga je aantreffen? En toen ik daar kwam, snapte ik ook niet zo goed wat ik zag in eerste instantie. Want de lag sergeant, zeg maar, zonder been daar, weet je wel. En ik snapte niet direct wat ik zag, tot ik... Die klik kwam, zeg maar. En alles lijkt ook redelijk vertraagd op dat moment of zo. Het is allemaal vertraagd binnenkomt. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En er lagen eigenlijk 2 gewonde collega's op de grond, waarvan één sergeant dan zwaar gewond. En toen ben ik direct de hulp gaan verlenen. En in eerste instantie tourniquets gecontroleerd, extra tourniquet aangelegd, zijn andere been. En hem vooral proberen rustig te houden. En dat is tot vandaag de dag, vind ik dat nog steeds niet makkelijk. Want dat is zo intens geweest voor me. Als iemand zeg maar aan jouw helm hangt, in je ogen kijkt en schreeuwt van oké, ik ben mijn been kwijt voor dit kutland. En als je dan kijkt, dat spartelt alle kanten op. Maar jij zelf probeert hem nog aan te kijken en zegt van blijf rustig. Want je weet hoe meer jij beweegt, hoe erger dat wordt. En uiteindelijk komen er meer lui bij natuurlijk. Infuus wordt geprept, et cetera. En dan red je wel iemands leven. Ja.
Want hoe deed je dat? Je hebt bloed kunnen stelpen of je hebt hem rustig kunnen houden. Je hebt een shock kunnen voorkomen. Wat deed je?
Ja, het zijn meerdere factoren. Kijk, medisch weet ik niet alles wat er gedaan is op dat moment meer. Maar je legt een tourniquet aan eigenlijk. Een tourniquet en draai je dus eigenlijk de kraan dicht van het bloeden. Ja. Dus dat wordt afgekneld. En de andere been ook gedaan, weet je wel. Twee tourniquets eraan. Dus de bloeding die levensbedreigend is op dat moment. Die is niet meer levensbedreigend. Alleen, wij hadden natuurlijk geen weet van wat intern qua verwondingen nog waren. En er was nog veel meer verwondingen. En ik weet nog dat er mij gevraagd wordt, wil je in zijn mond kijken, weet je wel. En dat ik zijn mond pakte, maar zijn kaak was helemaal gebroken, weet je wel. En dan schreeuwde het natuurlijk uit. Dus er waren nog veel meer factoren. Ik ging uiteindelijk met het idee wel terug, toen we op Kamp Holland kwamen. Dat ik dacht van oké, niet per se met zijn leven gered. Dat kwam later pas. Dat ik dacht van, toen hij vertelde van oké, toen ik mijn duimpje opstak, toen ik in een helikopter zat, dacht ik dat ik er geweest was, weet je wel. Dat heb ik nooit zo geweten op dat moment. Op dat moment doe je wat je moet doen.
Ja, ja. Als je dat in één klap zo op je netvlies krijgt, hè, deze beelden allemaal tegelijk, en je loopt daarvan weg, dan denk je misschien wel van, hou ik hier zelf iets aan over?
Nou, dat dacht ik niet op dat moment. Ik dacht, ik was gewoon, op dat moment toen ik daarvan wegliep, was ik echt gemixt van boosheid, maar ook van angst, weet je wel. Van oké, dat had ik ook kunnen zijn. Ik liep terug over de weg naar mijn eigen voertuig. Beetje springend, elk steentje dat ik dacht van misschien ligt daar nog wat, weet je wel. Terwijl het allemaal helemaal veilig was gemaakt inmiddels weer. Er waren al meerdere voertuigen overheen gereden, maar je hebt gewoon een bepaald gevoel erbij. Denk ik. Het was een soort van boosheid, verdriet en gewoon rusteloosheid of zo. En daarna pas komt het besef, weet je, als je dan terug op Kamp Holland komt. Kijk, het is niet zo van oké, dit was niet leuk, dat vond ik niet tof, nu wil ik naar huis, want ik voel me daar niet zo oké bij. Weet je, je gaat 2 dagen, je gaat een gesprekje voeren, daarna ga je voorbereiden op de volgende. En dan heb je nog 5 maanden te gaan.
Ja.
Dus die emoties, die gevoelens die er bij kwamen, daar was geen ruimte. Er was gewoon doorgaan.
Want er werd niet met de andere militairen, dat jullie onderling daarover spraken van wauw, dat was een vreselijke dag dit.
Ja, maar eventjes een paar woorden of zo, weet je wel. Ik heb in een buddy zei van ja, ik heb er wel last van. En elke keer als er een deur, zo'n zware deuren vielen dicht in waar we sliepen, zeg maar. Dan zat ik rechtop in mijn bed. Dus dat legt wel, plant wel een zaadje. Maar op een gegeven moment gaat dat ook weg, weet je wel. Je zit nog steeds in die mindset van dat vijandelijk gebied. Maar verder lulden we daar niet echt meer over. We wilden gewoon weten hoe het met diegene gaat. En eigenlijk wil je ook niet, je gaat ook niet zeggen van nou, ik voel me heel zielig. Terwijl iemand zijn been eraf ligt en zijn hele leven ontregelt. Dus ga je niet zeggen van nou, ik voel me ook zielig. Dat doe je op dat moment niet. Je zegt van oké, weet je, we pakken door. Juist. Omdat we hier zijn voor een missie.
Ja, ja. Die resterende maanden van jouw missie, verliepen die rustiger of gebeurde er nog meer dramatische dingen?
Dit is wel het grootste voor mij geweest. Er zijn natuurlijk wel nog dingen daarna gebeurd. Er zijn de raketten op ons afgevuurd. Er zijn nog meer ID-strikes geweest, gevonden, et cetera. Dus het is, ja, er is nog van alles gebeurd. Alleen, ik vergelijk het met die kant altijd relatief rustig of zo. Op de een of andere manier.
Ja, ja. Ja. Hoe merkte jij dat jij verder functioneerde na dit incident? Ging het achteruit of bleef dat gewoon wel? Bleef je gewoon constant alert en bewust van wat je daar kwam doen en je taak uit kunnen voeren?
Je zit een soort van in alerte berusting, zeg maar, als je daar bent. Je bent continu alert, maar je bent wel een soort van ontspannen. Je bent een soort van aan. Je kan snel schakelen, maar je bent wel relaxed. Want je bent daar een ding aan doen. Dus je bent eigenlijk continu on the ball, zeg maar. Dus je bent continu bezig. Ik had wel even dat ik na mijn eerste patrouille wat meer angst had om in het voertuig te zitten. Dus ik zat vaak dan achterop, bovenin, zeg maar. Dan kon ik ook veel het gebied zien en dat vond ik prettig. Maar langzamerhand, je missie verder ging, groei je toch weer een beetje in je gewoontes en dan voel je wat gemakkelijker erbij. Ja.
Ja.
Dan verdwijnt die angst eigenlijk een beetje naar de achtergrond.
Ja, dus toen had je het idee van, nou ja, het heeft geen blijvende impact op mij gehad, dit incident. Maar dan ga je naar huis, hè? Missie voorbij, kom je thuis.
Ja.
Hoe gaat het dan?
Ja, kan je in één keer weer je pakje haalgeslag halen bij de supermarkt inderdaad. Dat is natuurlijk een hele rare gewaarwording. Ja, ik heb nog een foto met mijn neefje eigenlijk. En die is vlak daarna dat ik thuis ben gemaakt, weet je wel. En daar zie je me echt, mijn ogen staan wijd open, weet je wel. Ik heb echt zo'n staar, weet je. Dus daar die foto, als je die ziet, is echt zo van oké. Dat mijn schoonvader ook zegt van hij is nog niet thuis. Ja, klopt, ik ben een paar dagen terug, weet je wel. Maar eigenlijk pak je het leven weer op. En ik had nog wel last van knallen, ik schrok snel en dat soort dingen. Maar ik sliep verder redelijk oké. En ik deed gewoon eigenlijk mijn ding. En dan ga je weer naar de volgende oefening op een gegeven moment. En dan ga je weer je carrière verder. Dus dan eigenlijk voelt het allemaal normaal. Het leven gaat verder, weet je wel.
Ja, kwam op enig moment een besef dat je dacht van ik heb er toch iets aan overgehouden?
Ja, kijk, als ik terugkijk, sowieso. Maar het is een soort van heel langzaam aangegaan. Het is heel langzaam aan werd ik emotioneel afstandelijker. Heel langzaam aan werd ik onvriendelijk. Sociaal distancieerde ik me. Kon ik bepaalde situaties ook niet helemaal rijmen, weet je wel. Dan was ik ergens in een drukke stad met een drukke plek en dan voelde ik me bedreigd en dan ging ik bepaalde handelingen doen. Het is hetzelfde, want ik had al een rugzakje bij me. Eerst zat er een tourniquet in de rugzak. Later een verband pakken, een schaar. Ik had een bijna medische tas mee, weet je wel.
Gewoon als je hier naar de supermarkt ging.
Ja, ja. Normaalste zaak van de wereld vond ik dat.
Ja.
Ik denk, dan heb ik het maar bij me. Je weet niet wat er gebeurt. Natuurlijk ook die terroristische aanslagen die op een gegeven moment kwamen, weet je wel. Ja. Dat piekte heel erg mijn... Dat was eigenlijk fuel for fire, weet je wel. Van oké, ja, dat zette een hoop aan. En heel langzaam aan waren er steeds meer dingen. Ging steeds meer dingen inbouwen. Veiligheidjes voor mezelf. Maar ook... Ja, emotioneel gewoon. Het gebeurde niet zoveel meer. Niet zoveel raakte me ook meer. Hm. Ik ging bijvoorbeeld de Chant waar ik over praat erop. Die ging ik ook vaak uit de weg, weet je wel. Ik had graag met hem willen praten, maar toch ergens voelde ik dat, durfde ik dat niet zo goed of zo. Ik vermeed ook dingen.
Hij was het slachtoffer.
Ja, ja.
Toen hij was zijn been verloren, maar ja. Verder hersteld?
Ja, en zoals ik hem gesproken heb, in ieder geval staat hij ook gewoon heel goed in het leven. Ik heb hem toen mijn PTSS helemaal tot openbaring kwam, zeg maar, heb ik hem ook gesproken, gelukkig. En hebben we echt even kunnen praten met elkaar. Maar ja, kijk, als ik zijn gezicht zag, ik zag altijd dat gezicht vol met pijn, vol met schreeuwen, dat nog steeds aan mijn helm trok. Dat zag ik, dat voelde ik. En dat hielp me om naar hem toe te gaan.
Ja. Wat merkte jouw omgeving van wat het met jou had gedaan?
Nou, toen ik net terug was, dan merkten ze vooral van oké, hij is niet zichzelf, weet je wel, hij is onrustig. Maar ja, je moet ook aan elkaar wennen, want haar leven gaat door van mijn vrouwtje. En mijn leven gaat op die manier door en dan moet je weer samenkomen. Dus dat is heel veel praten natuurlijk van oké, we begrijpen elkaar niet meer, we moeten elkaar leren begrijpen. Maar ik had heel erg het gevoel van als ik daarover vertelde, weet je wel, alsof niemand me begreep. Want je maakt zo'n impactvolle situatie mee, zo'n impactvolle tijd, maar je kan het eigenlijk met niemand echt delen, anders dan met de lui die daar geweest zijn. Maar goed, ik wilde me niet aanstellen, weet je. Ik denk, ja, fuck it, weet je. Ik heb mijn dingen gedaan en ik kan weer verder. En dan laat je het maar. En dat deed ik met heel veel dingen. Dan laat ik maar dat ik daarover vertel. Dan laat ik maar dat gevoel erbij. En Frauke, die merkte steeds meer dat ik me distancieerde van haar ook, weet je wel. Dat ze niet bij mij kon komen. Maar ook dat ik gewoon, als we ergens naartoe gingen, dan kon ze niet met mij praten. Want dan, ik sloot mezelf af. Want dan kon ik controleren. Want dan kon ik zeggen, oké, die vent die heeft een buitenlands uiterlijk. Die zie ik daar lopen. Die kan ik in de gaten houden. Volgen. Interessant. Wat is daar nog, weet je wel? En zo probeerde ik de boel. Stond er continu aan, eigenlijk.
Stond echt in oorlogsmodus, maar dan gewoon in Nederland.
Ja, precies. Ja.
Ja. En je voelde je dus ook niet bepaald als een held onthaald in Nederland toen je terugkwam?
Nee, maar die behoefte had ik ook niet per se. Ik had niet per se de behoefte van, oké...
Maar iets van begrip of zo, van jullie hebben daar gevochten en een moeilijke tijd gehad. Ja, in de Verenigde Staten worden veteranen enorm staan hoog in aanzien. In Nederland is dat misschien anders.
Ja, daar word ik ook wel een beetje kribbelig van hoor. Want in Thank You for Your Service, het lijkt wel een soort van stopwoordje, weet je wel.
Ja.
Maar ik denk wel, kijk wat ik ook wel eens te horen kreeg. Hij heeft er zelf voor gekozen, weet je wel. Maar ook toen PTSS diagnose, heeft hij ook zelf voor gekozen, toch? Weet je wel, dat soort dingen hoor je wel.
Ja.
Ja, je kiest ervan om een missie te gaan, maar dat doe je samen. Je zet je in voor je land, weet je wel. Je mensen maken het hoogste offer dat er is. Je kiest er niet voor om last te krijgen van bepaalde mentale klachten. Je kiest er niet voor om je been te verliezen. Daar kies je niet voor. Dus dat zijn hele ontzettend kwetsende opmerkingen die pijn doen. Maar het alles was bij mij van de basis. Ik praat niet over mijn gevoel, weet je wel. Dat doe je niet. Dat was niet in mijn systeem zo. Als een kleine jongen wel, maar niet toen ik opgroeide als militair, marinier. Emoties kan je uitschakelen. Ik denk, waarom zou ik praten over mijn gevoel? Weet je wel, fuck it, ik ga gewoon door. Oké, je lult maar. Maar langzaam begint dat wel te verzuren, zeg maar.
En kwam er een punt waarop je dacht van, ik moet hier iets aan doen?
Ja, zeker, ja. We zaten toen op Aruba. Dat was eigenlijk een soort van ontspannen plaatsing. Wilden we toen met gezin. Rob was er ook, die sergeant was er ook geplaatst. Dat wist ik van tevoren niet. Maar eigenlijk die ontspanning daar. En toen liep het al slechter. Hè? Toen zei vrouw ook van, ik weet af en toe gewoon niet wat het met je is. En eigenlijk die ontspanning daar, maar zij was ook zwanger. En toen werd tijdens die bevalling eigenlijk hield ik heel erg de hand van vrouw ook vast. En dan keek ik aan, het was heel intens. De bevalling duurde 24 uur lang, zeg maar. En dat heeft eigenlijk een soort van laatste zetje gegeven voor mij. Dat het eigenlijk helemaal overliep. Al die situaties samen. Rob die daar aanwezig is. De bevalling daar niet gedeeld met al die gevoelens en emoties. En toen stroomde mijn emmer over. Toen die kleine geboren werd. En toen stortte ook gelijk mijn wereld in. Want toen kon ik er niet zijn, zeg maar. Dus ik als mijn dochter begon te huilen, zeg maar. Dan kon ik haar niet vasthouden. Ik kwam thuis van werk. En dan liep ik door. En niet naar hun. Liep ik gewoon door naar de achtertuin, weet je wel.
Ja.
Continu paniek aanvallen, angst. Tot ik zelf patrouilles aan het lopen was door mijn achtertuin, weet je. Omdat ik me daar veilig bij voelde. En dat vrouw, ik zei van op een gegeven moment, ik denk dat je PTSS hebt. En ja, en dan zie je wat het met thuis doet. En kijk, als het met jezelf doet, dan boeit het niet. Maar als het op een gegeven moment zoveel met thuis deed, dat ik dacht van ik kan op dit moment geen vader zijn. Ik ben niet de man waar zij op kan bouwen. Toen dacht ik, ik ga hulp zoeken. En dat ben ik gaan doen.
Is er genoeg hulp voor militairen met PTSS?
Er is genoeg ingeregeld, alleen is het niet altijd te vinden. Of hoe je daar goed komt. Ik heb de hulp bij Defensie als goed ervaren. Bij de MGGZ. En er zijn best wel wat hobbeltjes geweest nog met afstemming daarin. Alleen heb ik ontzettend gemerkt. Je moet nagaan, op het moment dat ik terugkwam als er met een gezin op Schiphol, toen was daar niemand. Anders dan mijn gezin, zeg maar. En dan komt dus een marinier, een corporaal de mariniers, komt terug. Die heeft zich ingezend, meerdere missies gedraaid. Komt op Schiphol aan met PTSS. Wat gediagnosticeerd is al op dat moment. En er is niemand. Zoek het maar uit, is je gevoel dan. Je voelt je in de steek gelaten. En als ik daarover vertelde, kwam een oud-leidinggevende tegen. Die zei van, je moet het zelf doen, hè? Ik zei, ja, dat snap mijn reet ook wel dat ik het zelf moet doen. Ik zei, maar het zou wel prettig zijn geweest als ik iemand had gehad. Kijk, je moet de andere kant van de medaille is ook, ik functioneerde niet, hè. Ik was echt niet leuk om mee te werken ook. Ik deed mijn werk ook niet goed. Dus dat vraagt ook geen omarming van je community op dat moment als marinier zijnde. Want dan ben je een lowlife. Je functioneert niet. Alleen daarachter zat die PTSS en al dat gedoe, zeg maar. En ik had gewoon mensen nodig. En dat, ondanks dat de zorg heb ik als goed ervaren, et cetera. Alleen het eenzaamheid, de onbegrip en alle schaamte die ik daarbij had. Dat was iets wat mij kapot maakte.
Ja. Wat kon jij daar zelf aan doen? Wat voor soort therapie kon je volgen?
Ik heb een. Ja, het is even schakelen natuurlijk. Je gaat er met die mindset in van ik ben een marinier, dus ik ga het aanvatten, weet je wel. Nou, dan weet je niet echt waar je aan begint. Want je moet al die trauma's opentrekken. Eigenlijk al die dingen waar jij moeite mee hebt. Je hele Afghanistan tijd. Je moet weer terug naar dat moment. Nou, dat is natuurlijk ontzettend spanning. En ik heb toen EMDR gevolgd. Exposure therapie, wat dan doorging thuis ook. Wat je dan continu in het moment. Dus je gaat weer eigenlijk helemaal nog verder in die aanstand. Je bent continu daarmee bezig. En op een gegeven moment merkte ik dat eigenlijk steeds beter een plekje kreeg. Dat ik ook psychomotorisch, want ik had heel veel pijn in mijn lichaam, zeg maar. Wat ik normaal vond, omdat ik zo vaak getraind had, bergtraining gedaan, weet ik veel, kennisopleiding, zware rugtas, veel gedaan. Ik deed het allemaal af als logisch, maar daar heb ik geleerd eigenlijk weer rust te vinden in mijn lichaam en uiteindelijk ook rust in mijn hoofd. En toen die therapie afgerond was, dat is best wel tijdsbestek natuurlijk, maar toen was het nog van, maar wie de fuck ben ik nou eigenlijk? Want ik heb alles aan die mariniersidentiteit opgehangen, weet je wel. Maar wie ben ik nou? En dat is eigenlijk de ontdekkingstocht die ik zelf inzette met dat wat ik ervaren heb. Die eenzaamheid, onbegrip en schaamte. Die vind ik niet dat anderen mogen ervaren op die manier.
Ja, ja. Zou je kunnen zeggen dat je uiteindelijk door die therapie wel genezen bent? Of ben je helemaal hersteld? Of?
De therapie heeft me de basis gegeven om vrede te hebben met mijn trauma en vrede te hebben wat daar gebeurt. Uiteindelijk herstellen is door het lopen van 5 marathons in 5 dagen uiteindelijk. Maar dat, niet per se dat rennen, maar die hele reis ernaartoe. Dat heeft mij, dat mij persoonlijk hersteld.
Ja. We begonnen uiteraard met de grote prestatie die je gaat leveren. Ja. Je hebt al 5 marathons in 5 dagen gelopen, achter elkaar dus. Ja. Hoe Verhoudt dat zich tot PTSS? Helpt die extreme inspanning om daarmee om te gaan? Hoe werkt dat?
Ja, zeker. Maar niet in de zin van dat het... ik deed veel lopen. En ik was marinier, dus deed wel extreme dingen, weet je wel, in mijn diensttijd. Alleen, dat was heel negatief geladen. Het was heel destructief voor mezelf. En op een gegeven moment, toen ik weer kon genieten van sport... toen ben ik weer langzaam die grens gaan oprekken. En op het moment dat ik die 5 marathons besloot om te gaan lopen achter elkaar. Dan denk je, ja, dat krijg ik heel veel luid te horen. Ja, maar dat is jouw PTSS. Ja, weet je, je kent me niet. Dus laat me vooral met rust. En ik ga mijn eigen persoonlijke reis. En je moet nagaan op dag 3. Toen op een gegeven moment was ik aan het lopen. En ik had natuurlijk heel veel pijn in mijn kast. Mijn voeten deden pijn. Alles deed zeer. En toen kwam die negativiteit ook weer terug, weet je wel. Die kwam allemaal weer bij elkaar van oké, al die stemmetjes van PTSS kwamen weer. Totdat ik zei van oké, maar Robin, is het logisch. Je bent met iets moois bezig. Je bent zelf, weet je wel. Het mag er zijn. Eigenlijk het loslaten, het vechten tegen. Dat zorgde ervoor dat ik vrij kon zijn in mijn gedachten. En die reis ernaartoe. Ik begon in eenzaamheid. Maar door dat te starten, raakte ik verbonden met zoveel mensen. Waardoor ik mij niet meer eenzaam voelde. Maar andere mensen ook uit die eenzaamheid trok. En dat is ontzettend krachtig. Dus dan maak je het eigenlijk beter voor jezelf op die manier. En om het af te maken, toen ik binnenkwam in Rotterdam, de laatste meters, toen kwam mijn dochter op me afrennen. Hmm. Dus ik kwam door de poort in Rotterdam, waar ik mijn mariniersbered gekregen heb. Daar kom ik doorheen rennen. En mijn dochter, dus waar ik zoveel moeite mee had, die schudt zich los van mijn vrouw, komt op me afrennen en springt in mijn armen. Ja, weet je, had ik nog zoveel kilometers kunnen rennen, had mijn ego nog zo'n boost kunnen krijgen van alles. Maar dat is mijn moment. Mijn persoonlijke reis is op dat moment rond.
Ja. Ik kan me voorstellen dat het gevecht tegen je lichaam misschien ook iets te maken heeft met het gevecht tegen de innerlijke demonen of zo. Dat het een manier is om het in iets positiefs om te zetten. Werkt dat ook niet zo? Of?
Ja, zeker. Maar vaak zeggen we dan, wat ik daarvan geleerd is dat het niet vechten is tegen. We zeggen vechten tegen PTSS, vechten. Maar je vecht voor jezelf en dat is anders. Ja. En dat heb ik geleerd in dat stuk. Ik moest mijn ego loslaten. Weet je wel, ik moest die marinier of wat dan ook, die moest ik loslaten. Gewoon om door te kunnen blijven lopen. Ik kon het niet vasthouden, want het hield me tegen. Al die dingen die waar ik last van had met Peter, die hielden me tegen om volledig mezelf te zijn. En op dat moment toen ik aan het rennen was, werd ik steeds meer mezelf. Want ik hou van die extreme uitdagingen. En ik hou van die pijn. En ik hou van dat mentale spel. En daar begon ik weer plezier in te krijgen. En dan vecht je voor je gezin. En dan vecht je voor wat anders. En dan vecht je voor de mensen die je daarmee omheen bereikt. En dat is veel sterker dan dat je vecht tegen je PTSS.
Ja, 5 marathons in 5 dagen is al een extreme prestatie. Maar ja. Wat je nu gaat doen, hè, 25 uur achter elkaar speedmarsen. Ja. Dus dat is lopen, maar ook rennen.
Ja.
En dat alles met 45 kilo op je rug.
Ja.
Klinkt als iets wat bijna niemand kan, zou kunnen, fysiek.
Ja, ik geloof dat iedereen dat kan. Alleen het vraagt je wel een bepaalde hoeveelheid training en dedication om dat voor elkaar te krijgen. En ik moet zeggen, het beangstigt me af en toe ook nog wel om het te gaan doen.
Je weet niet of je het haalt.
Je hebt hoe zeg je dat? De zekerheid van het niet zeker weten of je het haalt.
Ja.
Dat heb je. Alleen, je begint met iets groots in je hoofd. Dit wil ik gaan doen. 25 uur, 45 kilo. Oké, let's break it down, weet je wel.
Ja.
Hoe kunnen we daar hapklare brokken van maken? Oké, hoe kunnen we daarvoor trainen? Nou, dan beginnen we met dit. En eigenlijk, af en toe kijk je naar dat moment. Weet je, het moment is nu redelijk dichtbij. Maar toen ik... even kijken, een jaar geleden ongeveer dat bedacht. Toen keek ik er niet zoveel naar. Ik deed gewoon wat ik moest doen. Net zolang tot ik stappen maakte tot ik er bijna ben. En meer kan je niet doen.
Ja. Zou je denken van 24 uur lopen? Nee, 25 uur lopen. Die 25 heeft ook een bijzondere betekenis natuurlijk.
Ja, dat is eigenlijk voor de 25 slachtoffers die gevallen zijn in Afghanistan aan de Nederlandse zijde inderdaad.
Ja, want je wil... Hoe wil je dat deel maken van die prestatie? Elk uur staat eigenlijk voor een gesneuvelde, hè?
Elk uur staat voor een naam inderdaad. Dat zijn 25 namen. En die eren we ook op een bepaalde manier op de dag zelf, zeg maar. Ja, ik denk dat een mooie manier is om dat kracht bij te zetten. Maar het is ook om te eren om niet te vergeten, weet je wel. Want ik deelde het op een gegeven moment op mijn social media ook van... joh, hey, dit zijn alle slachtoffers. Mensen ook reageren van, zoveel, weet je wel. Dat lijkt wel of ze het soms vergeten, wat de offers die zijn gemaakt. En dat mag je nooit vergeten.
Nee, dus die 25 militairen zijn allemaal gesneuveld tussen 2006 en 2010, hè. Tijdens de missie in Afghanistan.
Ja.
Zijn daarbij namen die jou nog meer bijstaan dan andere? Mensen die je misschien zelf gekend hebt of waar je...
Ja.
Waarbij het verhaal je nog meer na staat.
Ja, zeker. Dat zijn Houwelingen en Harders, twee mariniers. Eigenlijk kort nadat ik terugkwam thuis, ik denk 2 weken. Ik kwam in april terug toen, 2010. En 2 weken later, correct me if I'm wrong hoor, maar toen was het, kwam hun om het leven. En
ook een bermbom op een vikingvoertuig.
Vikingvoertuig, ja. Ja. En ik weet nog dat ik dat het nieuwsbulletin kwam. Ik zat achter tv inderdaad. En in één keer kwam het nieuws. En denk ik kon alleen maar janken, weet je wel. Een vrouw ook alleen maar janken. En ik zeg, ik ken die naam. En ik zeg tegen mevrouw, Jezus, dat was ons voertuig, weet je. Ik heb ze nog een hand gegeven. Ik heb dezelfde woorden gezegd als die club voor ons zei. Denk aan de engeltjes die we gehad hebben. Ik hoop dat jullie geluk hebben. Ik heb hem nog een hand gegeven. Hey, succes. Ze hebben letterlijk onze spullen overgenomen. Ons voertuig overgenomen. En 2 weken later zijn ze niet meer. En dat is te bizar om te omvatten, zeg maar.
Ja, ja. Die twee jongens die zijn, die zijn teruggekomen naar Nederland, teruggevlogen naar Nederland, ja. Hè? Met een groot transportvliegtuig. Ben jij daarbij geweest toen de uitvaart hier was? Ben je daar nog betrokken bij geweest?
Nee, ik ben niet betrokken bij geweest. Ik weet nog wel dat ik met 4 mei, zeg maar, ging gewoon bij mijn plaatselijke, legde ik altijd een bloem neer en die legde ik altijd eigenlijk voor hun neer op dat moment. Maar ik weet ook wel elke keer dat ik tranen had de eerste paar jaar dat ik daar naartoe ging. Gewoon om dat gevoel, weet je wel. Dat daar zat. Alleen dat stopte ik later dan weer weg.
Ja, want bij hen was eigenlijk gebeurd wat ook met jou had kunnen gebeuren. En wat bijna met jouw sergeant was gebeurd.
Ja, precies. Ja, en bijna met ons ook was gebeurd, bijna, weet je wel. Ja. En dat realiseer je gewoon. En dan realiseer je misschien hoeveel geluk je hebt.
Ja. En dan gaat het altijd over de vraag van, hè, maar dat zijn offers die je brengt voor je land, of voor vrede, voor veiligheid. De vraag of het allemaal waard was, is een jaar geleden nog extra hard op tafel gekomen, toen de Taliban eigenlijk weer Kabul binnenkwamen. Hè? Ja. Toen de Verenigde Staten daar de laatste militairen terugtrokken, kwamen de Taliban terug.
Ja.
Zitten nu weer stevig in het zadel. Dat kwam bij veel militairen als een klap in het gezicht aan, ja, denk ik. Hoe heb jij naar die beelden gekeken van de Taliban die weer binnenkwamen?
Ik moet zeggen, ik was onrustig daardoor. Inmiddels heb ik wel een groot netwerk opgebouwd, weet je wel. Dat deed ik veel voor via social media voor veteranen, en vooral voor jonge veteranen, ook uit die tijd. Ik had niet het idee van oké, alles is voor niks geweest. Dat gevoel had ik niet. Maar ik had wel, ik wilde terug, weet je wel. Ik wilde vechten, dat gevoel had ik. Ik had heel erg dat het maakte me onrustig. Ik sliep ook slecht, weet je, een paar nachten achter elkaar. Maar op een gegeven moment moest ik het ook loslaten voor mijn idee. En toen bedacht ik, wat kan ik nu nog doen met het netwerk dat ik inmiddels heb opgebouwd? En toen heb ik uiteindelijk de buddycheck in het leven geroepen. Dat lui een buddycheck uit die tijd. En dat is toen, op die manier heb ik daar invulling aan kunnen geven. Ik denk alleen,
Wat houdt het precies in dan?
Gewoon een buddycheck, dus check je buddy. Dat eigenlijk op een gegeven moment trauma van die tijd, et cetera. Het maakt wat los bij mensen. En dat kreeg ik ook heel veel terug.
Ja.
Heel veel lui die onrustig waren. Ik had een netwerk. En wat ik deed met mijn social media account, wat ik nu nog steeds doe, is eigenlijk lui ondervangen die schaamte hebben. Die durven eerder zich open te stellen aan iemand die dat zelf heeft meegemaakt.
Ja.
En dat deden ze bij mij. Dus ze doen er gewoon knetterdruk mee. Van lui die reageerden. Maar ook om te zeggen van oké, in hoeverre heb je het last van? Wil je praten erover? Et cetera. En dat deed ik eigenlijk op die manier. De vraag of de offers het waard zijn geweest, dat is niet aan mij om te zeggen, denk ik. Ik denk dat is aan de nabestaanden om dat te zeggen. En de mensen die direct betrokken waren om dat uiteindelijk in te vullen voor hunzelf. Of ze dat vinden.
En voor jouw eigen missie betreft, was, als jij nu kijkt naar de situatie toen en nu, is het jouw inspanning waard geweest? Had u langer moeten blijven? Had het anders moeten lopen? Wat is jouw idee daarbij?
Ik had liever langer gebleven, inderdaad. Misschien heeft het niet gewerkt omdat we een bepaalde westerse gedachtegoed daarop wilden projecteren. En dat werkte niet. Dat gevoel had ik daar ook wel, weet je wel. Dat je met alle stammen die er zijn, et cetera. Als de volgende komt, neemt ze zo. Ik heb altijd het gevoel gehad, als wij weggaan, dat Afghaanse leger, dat gaat hem niet worden. Dat wordt gewoon zo ingenomen. Dus dat gevoel heb je altijd wel gehad. Maar kijk,
wist je eigenlijk al dat het die kant op zou gaan?
Dat gevoel heb je wel, ja. Ja, ik had niet het idee van oké, het Afghaanse leger houdt het tegen. Nee, zeker niet. Ja. Nee. Maar ja, ik kijk er wel goed op terug. Ondanks dat ik meegemaakt heb, ondanks uiteindelijk mijn PTSS, kijk ik goed terug op een missie. En dat heeft even geduurd voordat ik dat kon natuurlijk. Maar dat deed ik ook toen uiteindelijk. Ik heb gedaan wat ik kon. En daar heb ik vrede mee.
Ja. Even praktisch wat jij gaat doen. Hè? Je gaat in september ga jij deze meer dan een etmaal speedmarsen. Ja. Waar ga je dat doen? Hoe komt dat eruit te zien?
Nou ja, het Nationaal Militair Museum is dat in Soesterberg. Daar start ik 's ochtends om 11 uur.
Ja, dat is een groot landgoed, hè? Ja, een voormalig vliegbasis, heel groot terrein.
Ja. Nou ja, direct naast het museum, een klein betonplaatje, een soort airstripje ligt daar.
Ja.
En dat is 1 kilometer de ene kant op, 1 kilometer de andere kant op. En daar loop ik mijn rondjes van 2 kilometer continu overheen.
Ja, ja. Je hebt ervoor gekozen om niet een hele grote tour door Nederland te gaan lopen, maar om op één plek te blijven. Hè?
Ja, ja, ja. En ook aan mensen te zeggen van oké, klik in, weet je wel, loop mee. Want die rugzak die staat eigenlijk voor het gewicht van het trauma. Dus het gewicht dat je voelt bij als jij met PTSS loopt, het gewicht van wat je nog met je meedraagt. En dat is de metafoor van die rugzak.
Ja.
Het is zwaar, weet je wel. Iedereen die gelopen heeft met zijn mentale rugzakje in zijn hoofd, weet dat heel zwaar kan wegen. En dat je er heel eenzaam bij kan voelen. Dus daarom roep ik ook op van oké, loop mee. Maar
mensen kunnen gewoon jouw stukjes begeleiden.
Ja, ik heb gewoon gezegd, feel free, weet je wel, loop mee. Juist als je moeite hebt met dingen gehad, loop mee.
Ja.
Klik in, weet je wel, al doe je maar een half uurtje. En er zijn mensen die daarop afkomen inderdaad, die zeggen van oké, ik wil mijn buddy eren uit die tijd. Maar ook nabestaanden die me al contact hebben, zeggen van hey, mag ik met je meelopen? Ik zeg graag zelfs, weet je wel.
Ja.
En dat zorgt voor die verbinding, dat we dat samen doen.
Ja. En jij hebt dan dus letterlijk die 45 kilo op je rug, hè? Wat zit daar in je rugzak? Bakstenen of heb je daar ook echt iets?
Even kijken, stalen platen zitten erin. Ik krijg nu een paar stalen platen nog opgestuurd van 5 kilo per stuk. Ja. Die komen er dan nog in. Ja, ik train nu met 50 kilo, met een zandzak zeg maar, erin en van alles en nog wat. En dan zo dicht mogelijk tegen mijn rug aan. Ik heb inmiddels verschillende rugzakken getraild en geprobeerd. En ik heb er nu eentje gevonden die, hoe zeg je dat? Prettig genoeg is.
Nou ja, echt prettig kan het niet zijn, denk ik. 45 kilo op je rug.
Nee.
Hoe voelt dat?
Ja, het doet gewoon zeer vanaf een paar kilometer al.
Ja.
Ja, en het is niet per se je heupen, knieën. Kijk, die gaan ook echt wel pijn doen. En je voeten, weet je wel, van de afstand en zo. Maar het is die schouders. Het trekken van die rugzak, dat is wat zo killing is.
Ja, ja. Ik hoop van harte dat je het volhoudt. We hebben het over september, hè?
Ja.
10, 11 september.
Ja.
Je begint 's ochtends vroeg.
Ja, 11 uur.
En je eindigt 's ochtends vroeg.
12 uur, de volgende dag op 9/11. Ja,
ja. Ja. Je houdt korte pauzes nog tussendoor? Of?
Nou, de tactiek is nu 3 keer een rondje van 2 kilometer ongeveer. Waarbij tussen die 2 kilometer even een paar seconden pauze is. En na die 3 rondjes is het 10 minuten break. Ja. Dat is tijd dat ik eet. Op een gegeven moment krijg ik geen zin meer om te eten. Dus moet het naar binnen op de een of andere manier. Maar dat is een 10 minuten break. En ik ga dat net zo lang doen. Ik heb ook een heel verzorgingsteam nu eromheen. Dus ik heb een arts van de marine, et cetera. Dus alles is daar omheen geregeld. Om me in de gaten te houden en dan gaan we kijken hoe het gaat. Probeer zo lang mogelijk dat 3 luikje vol te houden. En begin eigenlijk gewoon langzaam om het lang vol te houden. Dat is de tactiek en dan gaan we kijken hoe het werkt. Ik heb het een paar keer geprobeerd en op zich
gaat het goed. Op hoop van zegen.
We gaan gewoon door. Ja. Hopen dat als het lichaam bij elkaar blijft, dan blijven we doorlopen.
Ja, maar de geest moet ook bij elkaar blijven op tijdens zo'n ellenlange, etmaal lange duurloop.
Daar maak ik me niet zo zorgen om. De geest zit goed. Wat ik een uitdaging denk ik is de emotionele lading.
Ja.
Dat gaat niet bepalen of ik ga stoppen, maar dat gaat wel een bepaalde zwaarte met zich meebrengen, maar ook een bepaalde kracht uitputten.
Ik kan me voorstellen. Ja. Is dit ooit eerder gedaan? Wordt het een wereldrecord?
Ja, het is nog niet eerder gedaan. Nee.
Nee.
Ja.
Dus het,
het is uniek, ja.
Het is niet eens bekend of mensen dit überhaupt kunnen.
We hebben het uitgezocht, maar we konden er niks over vinden. Er zijn wel marathons gerend met zo'n rugzak bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dus, maar voor de rest, die afstand, die tijd of 24 uur, niks over kunnen vinden. Nee.
Nou, we gaan jou volgen. Kees, ik ga even naar jou, want jij staat hen bij, hè? Jij begeleidt het vanuit het Fonds Gehandicaptensport.
Ja, zeker.
Hoe zie jij dat, hè? Extreem sporten in het kader van omgaan met PTSS.
Ja, ik ben een aantal jaar geleden gevraagd door Fonds Gehandicaptensport of ik mij voor deze organisatie wilde inzetten. En toen heb ik gezegd, dan wil ik me toch wel heel graag bemoeien tegen het defensiedomein aan. Omdat je ziet in toenemende mate het onderwerp wat Robin net aansnijdt, toename in PTSS gevallen. Wordt gelukkig veel over gepubliceerd, wat mensen die het betreft ook de ruimte geeft en de vrijheid biedt om er gewoon over te kunnen praten. Maar wat gebleken is, en dat is ook onderzocht wetenschappelijk, dat is dat als je sport, dan ben je in beweging, je doet wat met je lichaam, je creëert weer zeg maar een maatschappelijke cohesie. Je komt weer naar buiten en je kunt met lotgenoten, kun je dan gaan sporten. En nu is het zo dat Fonds Gehandicapten Sport heeft een platform, dat heet Uniek Sporten. En dan kun je dus zien dat afspraken worden gemaakt met verschillende sportscholen overal in Nederland, waar bepaalde tijdstippen uren zijn, waar je rustig in de sportschool kunt trainen, waar geen muziek is. Dus het gaat er met name om dat
vrij van prikkels.
Je haalt de woorden uit mijn mond. Dus dat je daar zeg maar podium krijgt om gewoon te kunnen blijven sporten. En voor ons Gehandicapten Sport zet zich daar voor in. Ondergetekende samen met Jan Knaap, dat is de manager partnerships, zijn we nu bezig om gelden te verzamelen en die echt doelgericht te gaan besteden. Middels 5-5-out, dat is het sportfonds van Robin.
Ja, 5-5-out.
We gaan dit ook uiteraard in nauwe samenspraak met Robin Imtorm gaan we dat besteden, dat het in ieder geval zo goed mogelijk terechtkomt. En wij vinden het een hele grote eer. Ik zelf vind het een hele grote eer dat wij als organisatie betrokken mogen zijn bij dit unieke gebeuren. Want dit is, ik vind dit nogal wat. En nu ook weer luisteren naar het verhaal. Dat maakt, komt binnen, ja.
Maakt diepe indruk, ook aan deze kant van de tafel. Ik wil jullie hartelijk danken en vooral heel veel succes wensen. Dit was Delta Tango voor deze keer. We hopen dat je met plezier en belangstelling hebt geluisterd. En als het zo is, abonneer je dan op de podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies doe je ons een groot plezier. Wij zijn over 2 weken weer in de podcast met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.